Dit is Cultuurburen, een podcast over voorbijgangers en passanten.
En daar gaan we nou over praten.
Ingrid Koens gaat wekelijks in gesprek met kunstenaars, dichters, gedreven mensen met een verhaal en met talent om de hoek. Vandaag gaat ze in gesprek met...
De Reddingsbrigade. 35 jaar lang was de Reddingsbrigade gehuisvest bij een bedrijf op het Geesmerambacht. Tegenwoordig zijn ze te vinden in de oude gemeentewerf van Langedijk, achter brandweerkazerne aan de Vroedschap. We kennen de reddingsbrigades van het optreden bij grote watercalamiteiten, rampenbestrijding en crisisbeheersing bij overstromingen in Nederland. Maar ook van zwemmend redden en varend redden. En daar ga ik over praten met Christian Kranenbarg. Christian, wat trok je aan bij de reddingsbrigade in Dijk en Waard?
Ik ben eigenlijk al meer dan 15 jaar lid. En eigenlijk begin je als kind zwemmend in het zwembad. Dat is ook waar de meeste mensen van ons beginnen. Dus eigenlijk een stukje zwemonderwijs. En gaandeweg groei je eigenlijk door naar het varend redden.
Maar wat is nou anders zwemmen met gewoon zwemles als zwemmen bij de reddingsbrigade als kind?
Ja, nou bij het ABC-diploma, dat is echt elementair zwemmen. Daar leren ze de zwemslagen. En op het moment dat ze bij de reddingsbrigade komen, gaan ze voor de junior redden diploma's, om het zo maar te zeggen. Mm-hmm. En daar leren ze eigenlijk eerst zichzelf redden. Daarna leren ze vriendjes en vriendinnetjes redden. En daarna gaan ze eigenlijk varen.
Maar ja, dan ben je
al 16, 17.
Ik wil er straks nog even op terugkomen wat daar dan anders aan is, toch? We hebben het gevoel, althans dat had ik, dat de reddingsbrigades er altijd al waren. Maar wanneer en waarom werden de reddingsbrigades eigenlijk opgericht?
Dat is een goede vraag.
Ik heb hem zelf voorbereid al, want ik kwam het namelijk tegenaan lopen. En toen dacht ik, dat is best heel interessant om te weten. Ze waren er altijd niet altijd al. De Nederlandse regering besloot om een nationale rampenvloot in het leven te roepen na de watersnood van 1953.
Ja, inderdaad. Ja.
Dus toen zijn eigenlijk pas die reddingsbrigades er gekomen.
Ja, dat is eigenlijk heel goed wat je zegt. Alleen dat zijn inderdaad de nationale reddingsvloot is opgericht naar aanleiding van de watersnoodramp in Zeeland. En daarvoor bestonden de reddingsbrigades al. Als vanaf circa 1900. Alleen
meer aan zee, hè?
Ja, de Nationale Reddingsvloot is een onderdeel van Reddingsbrigade Nederland. Onderverdeeld bij lokale reddingsbrigades. En de Nationale Reddingsvloot is dus een voortvloeisel uit de watersnoodramp in Zeeland.
Ja. Hoog in jullie vaandel staat uiteindelijk het woord redden.
Ja.
Maar wat is zwemmend redden? Je zei al, je moet ABC hebben. Hoe oud mogen de kinderen bij jullie komen zwemmen?
Ja, in principe vanaf het B-diploma in de leeftijd van 6 jaar.
Zo, dat is dan, heel jong.
Ja, dan zwemmen ze eigenlijk in de Waardegolf in Heerhugowaard. Zwemmen ze eigenlijk met die junior reddengroepen mee. Ja.
Maar nou gaan we over naar de reddingsbrigade. Wat leren jullie ze dan? Je zegt eerst jezelf redden. Hoe doe je dat?
Eigenlijk bestaat het junior redder onderdeel bestaat uit 4 diploma's, uit 4 jaren. En in die 4 jaar leren ze eigenlijk zichzelf redden en vriendjes en vriendinnetjes.
Ja, maar hoe?
Dat geven we door middel van zwemles. Dus dat zijn allemaal spelactiviteiten voor. Een stukje conditieopbouw zit erbij. Het gebruik van reddingsmiddelen. En zo leren ze eigenlijk
Maar ik wil toch iets meer weten. Ik heb natuurlijk ook die diploma's gehaald. Maar wat leer je dan meer als je met de reddingsbrigade gaat zwemmen?
Nou, je leert in ieder geval bijvoorbeeld bevrijdingstechnieken.
Kijk,
dus je zwemt naar een drenkeling toe, die grijpt je vast. Nou, hoe kom je daar veilig uit? En hoe vervoer je zo iemand vervolgens weer veilig naar de kant toe? En hoe breng je zo iemand dan ook op de kant?
Dat leren kinderen van 6 al?
In principe leren ze eerst zichzelf redden, hè, die eerste 4 jaar.
Maar en wat houdt dat in, jezelf redden?
Een stukje conditie, een stukje te water met kleding. Dus met regenjas, schoenen, dat soort dingen.
Ja, want weet je wat ik altijd vond? In een zwembad heb je van dat mooie, mooie azuurblauwe water.
Ja.
Maar hier hebben we heel veel water in de omgeving.
Klopt, ja.
Maar dat water is donker, dat water is zwart, dat water is groen.
Ja.
En als je daar als kind invalt, weet je dan nog dat het water is of schrik je?
Nou, in
leren ze dat ook?
Ja, in eerste instantie zal dat natuurlijk altijd een schrikreactie opleveren. Maar we hopen in principe, doordat ze iedere week zwemles hebben, proberen we toch dat er dan een soort instinct ontstaat. Dit heb ik geleerd, instinct ontstaat. Waardoor ze zichzelf uiteindelijk wel in veiligheid kunnen brengen.
In de loop van die 4 jaar leren ze ook met spullen omgaan om te redden. Wat voor spullen zijn dat?
Denk aan reddingsklossen. Touwen.
Klossen zeg je?
Ja, klossen. Dat zijn zeg maar een lijn op een rol om in het water te gooien. Touwen om iemand mee te redden. Een rescue tube, zoals we dat noemen. Dat is eigenlijk een drijfmiddel, een drijvend reddingsmiddel. En natuurlijk door zelf te water te gaan. Ja.
Oké. En wat is dan de taak van een lifeguard?
Ja, dat is een goede vraag. Dat verschilt eigenlijk per inzet, denk ik. We zijn zowel preventief aanwezig bij evenementen hier in de regio. Denk aan zwemwedstrijden, roeiwedstrijden, dat soort zaken. Maar je kan ook denken aan toezicht bij een zwembad.
Oké.
Ja.
En hoe word je dat?
Uiteindelijk weer door een diploma te halen. Uiteindelijk weer door getraind te worden.
En wat komt daar dan weer bij kijken? We kennen natuurlijk allemaal, hoe heet ze ook weer, Pamela Anderson.
Ja, dat zijn hele foute vergelijkingen, dat klopt.
Ja.
Wat leer je als lifeguard? Nou, in ieder geval een stukje communicatie.
Hoe bedoel je dat?
Nou, een stukje communicatie. Als lifeguard geef je eigenlijk leiding aan junior lifeguards, zoals we dat noemen. Hè. Dus je treedt natuurlijk niet alleen op. Je hebt een actie bijvoorbeeld met 3-4 mensen. Nou, daarvan is bijvoorbeeld 1 persoon de lifeguard. En die lifeguard die stuurt de andere mensen aan. Maar ook een stukje communicatie met omstanders, andere hulpdiensten, dat soort zaken.
Dus de lifeguard is eigenlijk de chef?
Ja, uiteindelijk komt daar nog een diploma boven. Alleen in eerste instantie is de lifeguard wel degene die de leiding heeft over een incident. Ja.
En waar lopen ze dan tegenaan? Wat doen ze dan?
Je bedoelt qua wat voor incidenten je tegenaan zou kunnen lopen?
Ja.
Nou, denk bijvoorbeeld wanneer we preventief bij een zwemwedstrijd zijn, dat er een zwemmer is die vermoeid is, dus die moet eruit gehaald worden. Nou, hoe pak je dat aan? Een stukje overdracht naar de personen die op de kant staan. Misschien een stukje EHBO, misschien een stukje nazorg. Ja, dat zijn allemaal de taken.
Oké. Dan heb je het ook over een zwembad.
Ja.
Maar ze zijn waarschijnlijk ook wel ergens anders bij, of niet?
Bij de reddingsbrigade denken heel veel mensen aan zon, zee en strand.
Ja.
Wij zitten hier natuurlijk niet aan het strand. Dus wij hebben eigenlijk verschillende taken. Dat zijn bijvoorbeeld evenementen. Maar we houden bijvoorbeeld ook. We helpen bijvoorbeeld het zwembad in het Waarland. Dat is een openluchtzwembad. Daar helpen we met lifeguards die eigenlijk het personeel ondersteunen bij het toezicht houden.
Dat kan ik me eens bij voorstellen, ja.
Ja.
Vooral als het heel erg druk is.
Ja, precies. Kijk, afgelopen weken hebben we gelukkig een aantal mooie weekenden gehad. En dan is het daar gewoon topdrukte. En dan ondersteunen we daar zeg maar het personeel met onze lifeguards.
Maar er gebeurt natuurlijk heel veel.
Er zijn rustige momenten, drukke momenten, ja.
De lifeguards van Reddingsbrigade Dijk en Waard hebben een waarderingsmunt gekregen van de Nationale Reddingsvloot. Waarvoor kregen jullie deze onderscheiding eigenlijk?
Ja, dat is alweer een tijdje terug. 2021 geloof ik.
Ja.
Wij zijn
maar neemt niet weg.
Nee. Nou, wij zijn in Dijk en Waard ook onderdeel van de Nationale Reddingsvloot. Dus er staat hier op de oude gemeentewerf staat een vaartuig wat we kunnen inzetten voor de Nationale Reddingsvloot.
Speciaal daarvoor?
Ja. En die gebruiken we ook uiteraard voor opleidingen en het een stukje toezicht houden. Maar primair is die bedoeld voor de Nationale Reddingsvloot. En daarmee zijn we naar België geweest, naar Luik geweest. Daar was een grote overstroming. En uiteindelijk zijn we 2 dagen later, geloof ik, nog richting Maastricht geweest. Ter ondersteuning. Ja,
ja, in België was het inderdaad heel erg toen. Hè?
Ja, zeker.
Maar wat leuk dat jullie daar echt specifiek een waarderingsmunt voor hebben gekregen. Dat is toch wel een opsteker.
Ja, zeker. Ja.
Ik wil nog eventjes verder gaan met dat varend redden. Je zei dat er een speciale boot was voor de Nationale Reddingsvloot.
Ja, klopt.
Waarom is die speciaal?
Hij is net als onze andere boten ook oranje. Maar het verschil zit hem eigenlijk in het aantal mensen wat we kunnen meenemen. Dus hij gaat niet per se snel. Het is een flat. En met die flat kunnen we eigenlijk heel veel geredde personen meenemen. En hij heeft een heel hij vaart heel ondiep, zeg maar maximaal 30 centimeter.
Is die vlak aan de onderkant?
Ja, ja, ja. Dus je kunt eigenlijk en, ook over
je hebt, hoeveel mensen, praat eens wat exacter over het, hoeveel mensen gaan jullie dan, voeren jullie uit en hoeveel mensen kun je dan nog meenemen?
Nou, we gaan in principe met 4 mensen naar het inzetgebied toe. Dus dat betekent 1 chauffeur, een schipper en 2 opstappers. En daarmee voeren we eigenlijk de actie uit. En we kunnen ja, ongeveer, het ligt altijd een beetje aan, zijn het kinderen of volwassenen, maar ja, ongeveer 10 personen meenemen.
Daarbij nog?
Ja, ja.
Dan moet hij toch wel vrij groot zijn.
Nou, dat valt wel mee, alleen hij is praktisch ingedeeld.
Ah, ja, daar wil ik het ook nog even over hebben. Want wat is een... kijk, je ziet zo'n flat ook wel eens als pleziervaartuig.
Ja, zeker. Hè?
Maar wat is nou het verschil aan inrichting, technische inrichting, die jullie nodig hebben bij calamiteiten? Wat zit er allemaal in?
Nou, in ieder geval bij de Nationale Reddingsvloot in zo'n vaartuig zit bijvoorbeeld zitten riemen, hè, om mee te roeien. Nou, we hebben uiteraard een motor. Ja, alleen je kan je voorstellen dat de motor... de motor is maar 15 pk. Dat valt
en dan kan je er toch nog zoveel mensen in vervoeren.
Ja.
Communicatie?
Alleen soms dan steekt de motor te diep in het water.
Ja.
Dat is eigenlijk het diepste punt. Dus dan heb je bijvoorbeeld riemen nodig om...
Dichterbij te komen.
Ja,
dat snap ik. Ja. Maar jullie zullen ook communicatie aan boord hebben.
Ja, zeker. Ja, we hebben gewoon portofoons om onderling mee te communiceren.
Oh, toch wel?
Ja.
Dan is er geen marifoon meer en zo. Dat is gewoon nu persoonlijke
portofoons. Ja, we beschikken ook over marifoon. Alleen de mensen van de reddingsbrigade communiceren onderling met een eigen communicatienetwerk.
Ja, maar als jullie ingezet worden voor de Nationale Reddingsvloot, dan kan ik me zo voorstellen dat je van andere kanten informatie en opdrachten krijgt. Hoe gaat dat dan?
Nou, daarvoor maken we gebruik van het C2000-netwerk. Wat de andere
even rustig, dat ging te snel. Ja. Nog een keer.
Daarvoor maken we gebruik van het C2000-netwerk, wat andere hulpdiensten ook gebruiken. En daarmee kunnen we eigenlijk communiceren met andere hulpdiensten.
Oké.
Okay. Ja.
Wat zijn er nog meer dingen? Welke dingen zijn er nog meer aan boord die beslist niet in een particulier vaartuig te vinden zijn?
Nou, denk aan een brandblusser, een EHBO-tas, dat soort zaken. Ja.
En de kleding. Wat voor kleding hebben jullie dan aan?
Nou, we hebben in principe maar allemaal een overlevingspak.
Dus wat is
eigenlijk
dat?
Gewoon een pak waarmee je langere tijd in het water kan liggen.
Oh.
Die is zo goed als waterdicht. Houdt je warm en dan kun je in ieder geval veilig in werken. Ja.
En hebben jullie ook reddingsvesten aan?
Die zitten aan het pak vast, zeg maar. Mochten we geen pak dragen en we hebben eigenlijk gewoon onze normale reddingsbrigade kleding aan, dan kunnen we wel gewoon een losse redvest dragen. Ja.
Oké, dus er zit wel degelijk verschil in als je ergens voor opgeroepen wordt en als je gewoon controles zeg maar even langs de kust uitvoert.
Ja, precies.
Oké. Hoeveel boten zitten er in de vloot?
We hebben in Dijkenwaard 3 vaartuigen staan, waarvan 1 onderdeel van de NRV. En de andere 2 zijn 2 snelle vaartuigen. Die kunnen we of inzetten preventief bij evenementen, of in het geval dat er een calamiteit hier in de omgeving gebeurt. Ja.
En wat zijn dat voor vaartuigen?
Dat zijn snelle vaartuigen.
We hebben één
RIP hebben we. En we hebben nog een Rescue 3, zoals we dat noemen.
Ja,
dat is een vaartuig, een snel vaartuig. Ja.
En is dat een ik zeg nou een heel naar woord. Ik weet het, ik zeg het verkeerd. Ik denk dat ik ook het verkeerde woord in mijn hoofd heb. Zo'n opblaasding, hoe heet het ook alweer?
Ja, uiteindelijk is het een
hoe heet het nou?
Een RIP. Ja.
Dat noemen ze een RIP.
Ja.
Want die is natuurlijk heel licht, kan heel snel varen met weinig pk's en kan overal bij.
Eigenlijk wel, ja.
Ja. En daar zit ook een brandblusser in en een EHBO-tas en zo.
In principe zijn al onze vaartuigen uitgerust met EHBO-tassen, brandblussers en materiaal om zeg maar mensen mee te evacueren.
Ja. Heb jij het wel eens meegemaakt? En echt een calamiteit?
Nou, ik ben bijvoorbeeld zelf meegeweest naar Luik in Limburg.
Oh, en?
Hoe
ging dat? Want ja, het was varen in de straat, hè?
Het water stroomde zo snel dat we eigenlijk niet konden varen. En ook omdat er zoveel... Ja,
modder.
Een overstromingssituatie in België is heel anders als in Nederland. Omdat je in Nederland is vaak het water wat stijgt.
Ja.
Maar België is wat heuvelachtiger, waardoor het water wat meer stroomt. Dus daar kom je wat minder goed weg. Ja. En dan heb je een voordeel aan bijvoorbeeld de overlevingspakken die we dragen. Zodat je dus wel door het water kan lopen. Weliswaar aangelijnd. Dus aan een lijn, zeg maar, voor je eigen veiligheid. En dan kun je dus wel bij de huizen naar binnen.
En dat hebben jullie gedaan?
Ja, zeker.
En vertel nog eens wat meer. Want wij zien het op de televisie. En dan kijk je er tegenaan. Toevallig ken ik iemand die zijn huis ook tot de eerste verdieping of onder water. Of onder de modder, als het wegtrekt.
Ja, ja.
Maar dat is heel triest om te zien. En het is echt een panieksituatie. Wat heb je allemaal gezien? En wat heb je allemaal gedaan? Wat heb je kunnen doen, laat ik het zo zeggen?
Nou, we kwamen wat later op de avond aan. Je kan je voorstellen, Heerhugowaard, Luik, dat is...
Ja, is net.
Best wel een stukje rijden, vooral als je nog een boot mee moet nemen. En wij hebben eigenlijk in het donker hebben we daar mensen uit woningen gehaald. Het was 's avonds laat inderdaad, begin van de nacht. En dat zijn mensen die dan zeg maar, ja, die waren hulpbehoevend. Vanuit een medische oorzaak, zeg maar. En die hebben we uit woningen gehaald, ja.
Maar dat vereist ook een aparte aanpak. Zijn jullie daarvoor opgeleid?
Nou, we zijn in zekere mate opgeleid tot het evacueren van mensen uit woningen.
Mm-hmm. Maar dit is wat anders.
Ja, precies. En het is ook altijd de vraag, hoe erg kan je jezelf daarop trainen? Want deze situatie doet zich gelukkig niet ieder jaar voor. Dus je kan ook de praktijkervaring... dit was de eerste keer praktijkervaring, om het zo maar te noemen. Ja.
En hoe ging dat dan? En welke mensen hebben jullie eruit gehaald?
Uiteindelijk hebben we 7 woningen ontruimd.
Want het waren natuurlijk mensen die niet konden lopen, bijvoorbeeld.
Gelukkig ben je dan met heel veel mensen. Kijk, de Nationale Reddingsvloot bestaat gelukkig niet alleen uit de Reddingsbrigade Dijk en Waard, maar uit heel veel reddingsbrigades. En we waren daar, moet ik het even goed zeggen, ik geloof met 8 vaartuigen.
Dan toch moet je dat ene mens op een speciale manier in zo'n bootje zien te krijgen.
Ja, nou, daarvoor hebben we gelukkig brancards. De meeste mensen konden zelfstandig wel een laddertje afkomen in een vaartuig. Ja.
Oké. Okay. Ja, maar dat is toch echt heel, heel erg. Als je huis toch onder water staat.
Ja, vooral de restschade die achterblijft.
Dat heb ik gezien. Dat heb ik gezien. Dat wil je niet weten. Luister, we gaan even de website noemen. Doe het even heel duidelijk. Want jullie website is heel wervend en dan kan je heel goed zien wat jullie allemaal doen.
Ja, dat is www.rbdw.nl. Dat staat voor Rensbrigade Dijk en Waard.nl. Nou, als je dat opzoekt, kom je uiteindelijk ook op onze website. We zijn ook actief op social media. Instagram, Facebook. Ja.
Jullie organiseren ook evenementen. Vertel daar eens wat over.
Wat voor evenementen doe je?
Nou, dat moet jij toch weten.
Wij zijn eigenlijk preventief aanwezig bij evenementen die georganiseerd worden door andere organisaties. Ik denk dat je dat.
Maar ik heb wel gelezen dat in Geesmerambacht er een jeugdkamp is georganiseerd.
Oh, die manier. Ja.
Daar was ik wel heel benieuwd aan. Wat doen jullie dan?
Nou, dat zijn meer de activiteiten voor de jeugdleden inderdaad. Je kan je voorstellen dat er heel veel verenigingen zijn in Dijk en Waard. We willen natuurlijk wel onze leden niet alleen werven, maar uiteindelijk ook behouden. Dus daarom kiezen we er bijvoorbeeld voor om een spelletjesmiddag te organiseren. Of met de jeugd een kamp te gaan doen. En dan kunnen ze natuurlijk een keer meevaren op een reddingsboot. Dat is natuurlijk leuk om dat aan het water te doen. En dan kunnen ze meevaren met de vaartuigen. En dan gaan ze eigenlijk alles wat ze in het zwembad leren, kunnen ze alvast een keertje buiten in de praktijk uitvoeren.
En spelletjes, die zijn natuurlijk ook gericht op redden, neem ik aan.
Soms wel, soms niet. Dat kunnen inderdaad spelletjes zijn waarmee je bijvoorbeeld een klos gaat gooien. Hey, die moet precies in een ringetje terechtkomen bijvoorbeeld. Dat soort dingen.
Ja, natuurlijk.
Dat er een beetje een spelelement
aan
zit.
Daar zit natuurlijk wel een verhaal achter, hè?
Ja, zeker. Ja.
Leg dat eens uit.
Dat verhaal is bijvoorbeeld dat ze door te oefenen om die klos gericht ergens in te moeten gooien, dat ze ook op het moment dat ze wel iemand uit het water moeten halen met zo'n klos, dat ze wat gerichter kunnen werpen. Ja,
dat is best wel heel belangrijk.
Ja, zeker. Ja.
En was jij er ook bij?
Nee, eigenlijk niet.
Oh. Hebben ze in tenten geslapen of was het één dag? Of wat is het?
Nou, we hebben inderdaad een keer een jeugdkamp georganiseerd waarbij ze in een tent sliepen. En dat was geloof ik een heel weekend. Vrijdagavond aankomen en zondag weer naar huis. Ja.
En daar waren jullie dus ook het hele weekend bij aanwezig?
Ja, ja, ja.
Hoe hebben jullie dat volgekregen met al die koters?
Ja, precies. Ja, dat is af en toe wel lastig. Maar, ja. Ja.
Maar ja, jullie hebben natuurlijk een mooi onderwerp, hè?
Zeker, ja.
Alleen al je pak en je boot is natuurlijk voor hun geweldig. De leeftijden voor de deelnemer aan de evenementen, want ik heb ook rondvaarten gezien die jullie organiseren. Met kinderen in de boot.
Ja.
In jullie boten dan, hè?
Ja, precies. Nou, dat zijn echt de jeugdactiviteiten. Hè? Nou, dat begint eigenlijk al vanaf het junior redder 1, dus vanaf 6 jaar oud, als ze bij ons lid worden. En dan kunnen ze meedoen aan dat soort activiteiten. Ja, en dat zal dan 6 tot en met 15 jaar oud zijn, bij wijze van spreken.
Ja, ja, ja.
En vanaf 16 jaar oud gaan ze mee in de opleidingen voor de junior lifeguard en de lifeguard opleidingen. Ja.
En ze beginnen met 6, hè? Laten we maar even aannemen. Ja. En dan hebben ze 4 jaar te gaan. Toch? Je zegt een jaar.
Ja, ze hebben eigenlijk 8 jaar te gaan.
Heftig.
Ja, ze hebben 4 jaar het junior redder diploma en 4 jaar het zwemmend redder diploma.
Oké.
Okay. Ja.
En wat kunnen ze aan het eind?
Als het hele traject doorlopen, dan kunnen ze in ieder geval aan het einde kunnen ze zichzelf redden. Vriendjes, vriendinnetjes redden. Gebruik maken van de reddingsmiddelen.
Maar dan zijn ze 15. Dan zou je toch zeggen, dan weten ze dat wel.
Ja, dan weten ze dat wel. Een stukje theorie komt erbij. Een stukje conditie komt erbij. Dat soort zaken.
Maar dat is hetzelfde wat je vertelde van die kinderen van 6 jaar. Ik neem aan dat als je 15 bent, dat je wel wat meer kunt. Dat je mee kunt draaien in reddingsactiviteiten.
Ja, zeker. Alleen wij hebben een leeftijd van 16 jaar gekozen. Omdat er natuurlijk wel een stukje verantwoording bij komt kijken.
Ja, precies.
Ik zeg altijd dat het gaat goed totdat het fout gaat. Dat is een beetje een,
simpele uitspraak.
Maar inderdaad, misschien een beetje een simpele uitspraak. Alleen het komt er wel op neer dat op het moment dat je meevaart bij bijvoorbeeld een zwemwedstrijd. En het gaat allemaal goed, dan is het hartstikke leuk. Maar op het moment dat er wel iets gebeurt en er gebeurt wel iets serieus, dan wil je daar niet een jeugdlid van 14 jaar bij hebben staan. En dat is een beetje onze redenatie waarom we zeggen, nou, vanaf 16 jaar oud gaan ze pas mee voor de opleiding in de vaartuigen.
Ja, ja,
ja.
Nou ja, goed. Het is ongeveer hetzelfde als een rijbewijs natuurlijk, hè?
Ja, ja.
Ja, ja. Ja. Christian, ik vond het ontzettend leuk dat je er was. Noem nog even de website.
www.rbdw.nl.
Oké, dankjewel.
Dankjewel.
Dit was Cultuurburen. Een podcast van Ingrid Koens en Streekstad Centraal. Bedankt voor de aandacht en tot de volgende Cultuurburen.